Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Als de Vlaams-Iraanse fotografe Masjid Muhajerin de ultieme leegte wil ervaren, moet ze naar de hoogste top van het berglandschap van Dhofar. De hele wereld, die letterlijk honderden meters diep aan haar voeten ligt, wordt verhuld door een eindeloos wolkendek. Masjid voelde zich volledig weg van de wereld. Vogels en wind vliegen er om me heen, zegt ze. Ik lijk helemaal op mezelf te zijn. Hoe ervaart zij de leegte vandaag? Dag Masjid, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik denk dat ik zo tussenin zit vandaag. Ergens tussen berg en dal.
En kan dat morgen anders zijn?
Absoluut.
Of straks?
Dat kan, absoluut.
Dat heet stemmingswisselingen.
Ja, klopt. Ja.
En hoe lastig is het om daarmee te leven?
Het is eigenlijk meer de kunst om ermee te leren leven, denk ik, en daar de schoonheid in te zien. Dat gebeurt soms later in het leven. Het is, denk ik, als je jonger bent, wat moeilijker om daar mee om te gaan. Maar momenteel voel ik mij daar eigenlijk heel goed bij. Ik zou het niet anders willen.
Maar is dat dan zo dat je kunt opstaan in een euforische stemming en weer gaan slapen deep down of omgekeerd?
Nee, dat ook weer niet. Nee, maar het zou wel kunnen dat iets mij zo hard raakt dat ik daar wel lang van moet bekomen, bijvoorbeeld. Of dat ik... er zijn ook wel momenten waarbij dat ik mij echt eventjes erdoor moet sleuren. Maar net zo goed momenten waar ik mij heel erg goed voel.
Heet dat hypersensitief?
Geen idee. Ik plak daar liefst geen labels op. Ik vind het altijd een beetje moeilijk om die labels ook te begrijpen. Of hoe meet je zoiets, hè?
Dat is een relevante vraag.
Dat stel ik mij wel dikwijls in vraag, want heel vaak krijgen mensen... Tegenwoordig is dat heel populair geworden om labels te krijgen. Hypersensitief of high sensitive of...
Of je bent hoogbegaafd. Je bent autistisch.
Inderdaad. Klopt. Ja, en studenten krijgen dat zelfs op hun fiche. En ik geef ook les en dan krijg je dat soms te zien. En ik vind het ontzettend moeilijk eigenlijk. Omdat ze daar ook zelf van uitgaan dat ze bepaalde dingen niet kunnen. En ik geloof daar eigenlijk niet helemaal in.
Hou je daar rekening mee als je dat op een fiche ziet en je weet dat een student in je klas zit die licht autistische of misschien zelfs autistische trekken vertoont?
Ja, absoluut. Ik hou daar zeker rekening mee en ik denk dat het ook wel belangrijk is. Ik weet alleen niet of dat daar op een juiste manier wordt aangepakt. Ja. Ik denk dat de sterktes daarvan te weinig worden benadrukt en dat de zwaktes daarvan naar voren worden geschoven, in plaats van ook te zeggen wat de voordelen zijn van dat soort staten van zijn. Want ik wil niet zeggen dat dat een...
Ziekte, een ziektebeeld. Ja.
Ja,
mm-hmm.
Ja.
Masjid, je bent fotograaf, maar niet zomaar een fotograaf. Je schrijft over fotografie, je bent met een doctoraat bezig. Je zegt, die fotografie voor mij, het nemen van foto's, is een zoektocht, een kwestie naar identiteit. Dat lijkt wel de essentie van waarom jij fotografeert.
Omdat er zo vaak over identiteit wordt gesproken, krijg ik daar steeds meer moeite mee met het woord zelf. En ja, woorden zijn heel belangrijk. Maar de zoektocht, dat is absoluut waar. Dat heel veel dingen die ik doe, zijn eigenlijk... daar is de zoektocht ergens belangrijker dan het resultaat, zal ik maar zeggen. En ik denk, in dit geval, identiteit is iets... Eigenlijk moeten we dat kunnen definiëren. En identiteit is eigenlijk een soort van mengeling van hetgeen dat u gevormd heeft. Het is eigenlijk achterhalen... hoe dat je in elkaar zit en hoe dat je kan passen in een bepaalde omgeving. Dus ja.
En die identiteit, hè, waar je naar op zoek bent, en dat zie je dus ook in je foto's. Heel veel foto's over migratie. Bijvoorbeeld vrouwenrechten, ook een van jouw, denk ik, favoriete thema's, topics. Die identiteit waar je naar op zoek bent, dat is ook de identiteit van jezelf natuurlijk. En wie ben je dan? Want ik noemde je, misschien vind je dat helemaal niet oké, de Vlaams-Iraanse fotografe.
Maar ik hou wel van verschillende identiteiten. Ik hou er wel van als je kan zeggen van Vlaams, Iraans, wat dan ook, waar ik ook wel ondertussen heb gewoond, daardoor mengen. Ik denk dat heel veel van mensen zoals mij, zal ik maar zeggen, meerdere identiteiten hebben. We hebben niet één identiteit en dat is ook oké. Je hoeft niet één identiteit te hebben. Je bent een mengeling van alle culturen die jou gevormd hebben. En ik denk, meer dan op zoek te zijn naar wat ik ben of wie ik ben, ben ik meer op zoek om bepaalde ervaringen opnieuw te ervaren, zodanig dat ik dat als volwassene kan plaatsen. Ik denk, de ervaring van migratie ben ik eigenlijk ondergaan als kind. En ik denk dat dat voor mij heel belangrijk was om één, dat opnieuw te ervaren door andere mensen, maar ook om er te zijn voor mensen die daar doorgaan en om die een stem te kunnen geven.
Als kind, en als kind, ja, je bent 3, geloof ik, als de Iraanse revolutie uitbreekt en de shah van Perzië, Pahlavi, wordt verdreven en dus Khomeini aan de macht komt. De geestelijke leider. We zijn dus 1979, de Iraanse revolutie. Herinner jij daar eigenlijk nog veel van? En hoe ervoeren jullie dat daar in Teheran, waar je toen woonde?
Ja, dat was, ja, je kon er eigenlijk niet echt. Dat was zo dramatisch. Dat was zo'n gigantische verandering, ook in straatbeeld, tv. En ook in de sfeer die er hing. Waardoor dat je er eigenlijk niet echt. Je moest dat wel ervaren, ook als kind. Ik herinner mij dat, nu weet ik natuurlijk niet of dat was een aantal jaar daarna of tijdens. Mm-hmm. Maar die beelden zijn waren heel dominant en heel aanwezig. En de angst was ook heel, heel aanwezig. Dus je kon niet anders dan dat ook mee te maken of de getuige van te zijn, zelfs als kind.
Wat ik me herinner, als opgroeiende jongen, dat zijn die beelden inderdaad van die massa. We hadden zelden zoveel mensen, protesterende mensen gezien. Telkens opnieuw kwamen miljoenen mensen de straat op. En dan zag je heel verwrongen gezichten. Mensen die heel boos tegen Amerika, vooral Amerika, waren. Mm-hmm. Een soort van hyperbool, een agressie die iets theatraal zat, bijna.
Ja, dat zou wel kunnen kloppen. Denk, natuurlijk zijn dat ook mediabeelden. Ik weet niet in hoeverre dat bepaalde beelden herhaald werden. En dat heeft ook wel verschillende fases doorgemaakt. Dus ik weet niet, als je het hebt over de eerste beelden, dus in 1979, dan is het natuurlijk wel een soort van, ja, iedereen of een groot percentage van de bevolking wou verandering, die was eraan toe om vrijheid van meningsuiting te eisen en bevrijding van alles, ook Amerika. Iedereen moest, alle invloeden moesten weg. En die geest was daar natuurlijk wel. Maar natuurlijk, wat er daarna kwam, was niet wat ze eigenlijk wilden.
En wat kwam erna, Dien?
Een ander soort onderdrukking. En er is een periode geweest van vrijheid van meningsuiting van een aantal jaren. Waar er ook heel veel boeken zijn uitgegeven en heel veel groeperingen zijn ontstaan. Maar daarna is dat eigenlijk gestopt.
Dat is eigenlijk de tragiek, denk ik. Het sinister ook vaak van een revolutie. Het begint heel hoopvol. Je ziet dat dan ook in Iran. Laat de jaren van, het decennium van de jaren 70, begin jaren 80, inderdaad, sensorisch opgeheven, er kan heel veel. En opeens, klops, valt dat stil.
Ja. Dat is wat er ook in Egypte is gebeurd. Of, ja, het is wel inderdaad heel, heel typerend aan de revolutie dat er een soort van euforisch moment is waarbij dat iedereen zich verenigd voelt en dat dat dan toch weer hervalt in een soort dominantie. Of,
En hoe beleefden jullie dat thuis? Want je bent tot je achtste ben je in Teheran gebleven. Ik denk dat je moeder bijvoorbeeld heel veel probleem had met de kleuren die verdwenen in het straatbeeld.
Ja, ik denk natuurlijk, wij woonden in Teheran en mijn ouders waren helemaal heel modern, zal ik maar zeggen. Heel westers gezind eigenlijk, zal ik zeggen. En voor hen was dat een heel traumatische ervaring om zo plots wat zij ervaarden te hervallen of ja, sommigen noemden dat zo verarabisering of zo. Een soort van overname door een andere cultuur dan de hunne.
Dat vonden ze.
Ja, er waren veel mensen in mijn omgeving, zal ik maar zeggen, hebben dat zo ervaren.
Jullie kringen?
Ja.
Is dat dan de beter opgeleide intellectuele kringen?
Ik denk niet dat. Ik kom niet uit een intellectuele familie. Dat zou ik niet zeggen. Maar wel, ja, heel modern of vrijdenkende familie toch wel.
Je ziet dat ook bijvoorbeeld in foto's hè, uit Iran, maar ook andere Arabische landen. Dat jaren 50, 60, dat kan zo Parijs zijn geweest, Teheran.
Ja, maar ik denk, dat waren die modernistische tijden waarbij dat bijna opgedrongen werd door de leiders. Dus door toenmalige, dat is begonnen met Atatürk in Turkije, dan bij Nasser in Egypte en tegelijkertijd ook met Reza Shah in Iran. Waarbij dat westers modernisme bijna werd opgedrongen aan mensen en waarbij dat cultuur eigenlijk kapot werd gemaakt of als irrelevant werd beschouwd. Dat je je eigenlijk als traditioneel iemand moest gaan schamen voor je traditionaliteit. Want je bent niet modern.
En dus als die miljoenen op straat komen en later traditionalistisch worden, heiliger zal ik maar zeggen dan de paus in dit geval niet, maar dan Khomeini zelf, dan heeft dat onder meer te maken met het feit dat ze zich afzetten, reageren tegen die verwestering die er bezig was.
Ja, ik zou nu zeggen dat de islamisering per se traditie is. Dat is ook, naar mijn mening, toch ook wel een soort van opgedrongen cultuur. Maar zeker, er is wel een zekere, hoe zeg je dat, een tegenreactie dat toch ook weer zodanig hard tegen het Westen is, dat dat ook weer met het Westen te maken heeft en niet meer met hetgeen dat je echt wezenlijk wil of bent.
Of voelt.
Of voelt zelfs. Dat is een soort van. Dat is zo'n soort van. Dat is een reactie eigenlijk. Dat opnieuw het Westen heel belangrijk maakt. En daar heb ik de meeste moeite mee.
Nu, persoonlijk. Je ouders beslissen dus om te vluchten, zal ik maar zeggen. Weg te trekken uit Iran. Waarom?
Oh, dat zijn. Daar zijn heel veel verschillende redenen voor, maar mijn vader kwam in de problemen met de overheid en moest daarom was eigenlijk verplicht om te vertrekken. Dat was op een gegeven moment hebben ze beslist dat de beste beslissing zou zijn voor hen om dat te doen.
Betekent dat zijn leven in gevaar zou
zijn? Ja, ja.
Van de hele familie dan?
Toch zeker mijn vader, ja.
En dan gaan jullie naar Pakistan?
Ja. Mm-hmm.
Naar Pakistan?
Dat is een grensgebied. Ja.
Was dat zoveel beter?
Wel, het is eigenlijk. Het is een klein beetje zoals nu. Er zijn bepaalde smokkelroutes die genomen worden. Dus een daarvan was Turkije en de andere was Pakistan. En ja. Je hebt daar zelf niet zoveel over te beslissen. Dat zijn de smokkelaars die daar eigenlijk over beslissen.
Je zit daar een jaar en dan kom je naar België.
Iets langer, denk ik. Ja. Anderhalf jaar ongeveer.
Waarom naar hier?
Mijn vader had een... Had eigenlijk een hele... Ja, een hoog... idee van, of een groot bewondering voor het Belgisch rechtssysteem, dat ook wel voor een stuk overgenomen was door in Iran. En hij had wel een soort van respect voor het land en voor, ja, die had daar een heel idealistisch beeld van, denk ik, ja. Dus hij had wel effectief gekozen om naar België te komen uit een lijst van verschillende landen eigenlijk die...
En nu, als je daarop terugkijkt, we zijn inmiddels een jaar of 30 verder. Is het nog altijd voor jou het ideale land?
Oh, ik heb op, in verschillende, ja, ik heb op verschillende plaatsen gewoond en ik denk niet dat er zoiets bestaat als een ideaal land. Ik denk eigenlijk dat het heel belangrijk is om op verschillende plaatsen te wonen en verschillende culturen te ervaren, ook om je eigen cultuur op een andere manier te kunnen bekijken en ook om de gevestigde waarden of je eigen perspectief te verruimen, denk ik dat het heel belangrijk is om op verschillende plaatsen te wonen. Dus ja, ik weet niet of dat er zoiets is als een ideale plaats.
Je neemt niet de hele tijd foto's. Ik bedoel, ik ken fotografen die hier zitten, ik heb al een aantal zien passeren, en die de hele tijd, ook tijdens het interview, zitten te fotograferen. Dat doe jij niet.
Nee, dat is niet hoe ik werk, nee. nee, voor mij is het wel belangrijk dat ik een bepaald... ik moet daar eigenlijk bijna altijd een voorstelling van maken. Dat begint eigenlijk met een soort voorstelling in mijn hoofd. En dan vertrek ik daar van... Naar een verhaal toe. Dus voor mij is het heel belangrijk wat ik fotografeer. Dus mijn onderwerp is belangrijk en het onderzoek is ook heel belangrijk.
Dus niet gratuit, niet zomaar om het even wat. Geen vrijblijvende straatfotografie.
Nee, dat kan ik. Nee, dat vind ik heel moeilijk om te doen. Niet dat ik dat niet kan, natuurlijk wel, maar ik heb daar geen voldoening aan, ik zal het zo zeggen.
Is dat belangrijk?
Ja, ik heb dat wel nodig, dat ik zo ook wel een soort voldoening heb van wat ik doe.
Ik vraag het, hè, ook die straatfotografie, omdat we zo dadelijk ga je een brief lezen van Philip van Kouter, directeur van het SMAK in Gent, aan Ed Templeton. Dat is een fotograaf, eigenlijk een echte street photographer, een skateboarder ook, beeldend artiest, die echt wel foto's maakt van vooral jongeren in de straat. En okay, waar ze wonen en zo, maar bijna het omgekeerde van wat jij doet.
Ja, dat klopt. het is bijna het omgekeerde van wat ik doe in concept of de manier waarop dat hij... De uitvoering of zo. Maar op het einde denk ik dat hij toch nog wel... Wat ik wel interessant vind aan zijn beelden... is dat hij toch ook wel op zoek gaat naar manieren... waarop dat getoond kan worden. Of selecties die toch een soort ander perspectief geven. Dus echt random is zijn fotografie ook niet. Maar zijn benaderingswijze past wel bij wie dat hij is... en hoe dat hij in het leven... staat.
En voor wie hem niet kent, Ed Templeton maakt eigenlijk ook vaak heel expliciete foto's, hè, van jongeren die seks hebben, ongegeneerd. Dat zie je allemaal.
Ja.
Toch?
Klopt, ja. Hij maakt ook schilderijen, dus hij zit ook niet vast aan het medium fotografie. Ja. Dus hij is ook heel erg bezig met skateboarden. Dus ik zie dat wel als een soort van extensie of in het verlengde van hoe hij leeft en wat hij meemaakt.
En dat is heel herkenbaar voor jou?
Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat dat in essentie dat wel hetgeen is dat wel gelijkaardig aanvoelt. Dus je bent eigenlijk... Je maakt iets over je eigen leven en wat je zelf meemaakt, wat je bezighoudt.
Dus als jij nu die brief van Philip van Kouteren aan Ed Templeton, de fotograaf, gaat lezen, dan is dat eigenlijk ook een brief een beetje aan jouzelf.
Eigenlijk, oorspronkelijk had ik de tekst gekozen omdat ik het heel mooi vind dat een curator museumdirecteur, op die manier op zoek gaat en die brieven schrijft. Dat was eigenlijk oorspronkelijk de reden waarom dat ik dat boek heb gekocht. Is omdat ik ten eerste de medium brieven schrijven heel, heel mooi vind. Ik ja. vind dat geeft u een soort vrijheid dat je anders niet hebt met eender welk soort tekst. En anderzijds was ik echt onder de indruk van de manier waarop dat hij op zoek gaat naar wat dat zich afspeelt bij de kunstenaar. Of dat dat nu is, ik heb nu een stukje gekozen over een fotograaf, maar dat kan even goed zijn over een schilder of een beeldhouwer. Want ik vind zijn benadering wel mooi, dat hij daar naar op zoek gaat.
We luisteren naar de brief van Kouter aan Ed Templeton.
Ik vroeg me eigenlijk voortdurend af hoe het komt dat jouw foto's een deel van jou worden. Het is heel duidelijk dat dit zo is, maar de manier waarop het gebeurt is belangrijker voor mij. Om jouw werk te onderscheiden van dat van andere kunstenaars. Ik kan in elk geval voelen dat jij de camera niet als een wapen gebruikt. Het is geen dodelijke machine die een moment uit de tijd distilleert. Je gebruikt de camera eerder als een archiveringssysteem, waarbij je een doorsnede van het leven afbakent in een reeks foto's of een mentaliteit registreert, gebaseerd op de ervaringen en avonturen van een groep jongeren. Je zou het ook kunnen omschrijven als een verre nabijheid. Jij fotografeert en documenteert een deel van de werkelijkheid dat je heel goed kent, maar waar jij vandaag op een andere manier deel van uitmaakt. Je laat de rites van verveling zien in een generatie mensen die zich een identiteit proberen aan te meten. Steeds weer maak je messcherpe, kwetsbare portretten die de ambivalentie van een moment verbinden met de universele vragen over het leven, seks en dood. De foto's zijn beelden van verlies, intieme getuigenissen die opflitsen als voyeuristische snapshots uit een dagboek. De blik in de ogen van de mensen en vrienden in sommige van jouw foto's doet me denken aan de naïeve melancholie in de schilderijen van Hans Memling. De archetypische foto's met letsels of wonden roepen de stigmata op die vaak te zien zijn op schilderijen uit de 15e en 16e eeuw.
Philip van Kouteren over de fotografie van Ed Templeton. Mashit Mohajerin. De camera gebruikt hij, Templeton, niet als een wapen. Ik denk dat jij dat ook niet doet.
Goh, ik vind dat idee wel heel mooi. Dat je de camera als wapen kan gebruiken. Maar dat is, dan is dat eerder in een soort van... Dan wordt het echt wel activisme en dan is het eigenlijk echt wel heel documenterend. En omdat ik toch wel eerder vanuit de schilderkunst kom of toch ergens mij eerder dat een schilder voel. Vind ik dat moeilijk.
De verleiding is groot om te zeggen dat wat jij doet is ja, migratiefotografie en ze zal daar wel een boodschap mee hebben. Maar het gaat toch veel dieper, volgens mij.
Ja, ik heb het een beetje moeilijk met zo boodschappen, omdat die ook heel vaak vluchtig zijn en van voorbijgaande aard zijn. En ik hou wel van dingen die een grotere houdbaarheidsstatum hebben.
De zusjes, Marian en Masha Vadat. Zussen, zangeressen uit Iran. Ze werken samen met een platenlabel uit Noorwegen. En dat is dan ook weer een toeval. Je hebt in Noorwegen toch gewoond?
Nee, mijn neef en mijn nicht woonden daar. En mijn tante woont daar.
En je gaat er soms op bezoek?
Ja, klopt.
Ja. Ken je ze, die zusjes, Marian en Masha?
Eigenlijk niet, nee.
Dan zullen we het jou leren kennen. Ze zingen hier een gedicht eigenlijk uit de 14e eeuw van Hafez. Hafez, grote Persische dichter, zoals ook Rumi dat is, maar dit is dus 14e eeuw. En ze worden begeleid door het Kronos Kwartet. MUZIEK
در کوی آن مان گردن نهانی الحکم لله آین تقوا ما نیز دانی لیکن چی چاره با بخت گمراه لیکن چی چاره با بخت گمراه مهر تو عکسی بر ما نیفکن آین رویا آه از دلت ها من رند و عاشق آنگاه تو استغفر الله استغفر الله استغفر الله جانا چه گویم شرح فراقت چشمی و سنم جانی و صدا شوق لبت بود از یاد حافظ درس شبانه ورد شبانه ورد سهرگا ورد سهرگا
Marian en Masha Varet, twee zussen uit Iran, op een Noors platenlabel. En ze zongen een tekst van de 14e-eeuwse dichter Hafez, Persische dichter. Bij mij zit Mashit Mohajerin. Zij is een Vlaams-Iraanse fotografe. Mashit, je was erbij op een vroege ochtend in juli van 2008 als 255 migranten aan boord van een bootje arriveren op het Italiaanse eiland Lampedusa. En je maakt daar indrukwekkende foto's, vooral van ja, spullen die ze hebben achtergelaten.
Ja.
Waarom?
Ha, ik denk, de spullen, dat was eigenlijk vooral omdat ik heel erg verbaasd stond van wat daar allemaal lag, wat er achtergelaten werd. Ik was natuurlijk ook al heel erg op zoek naar hoe ga ik dit eigenlijk in beeld brengen. Op dat moment waren er niet zoveel boten die aankwamen. En dus dat was eigenlijk echt wachten op zo'n moment. En er was een boot dat heel laat 's nachts was toegekomen. En waar ik eigenlijk te laat aankwam. De mensen waren er al
vertrokken.
Die waren al vertrokken. Die waren naar het detentiecentrum gevoerd. En ik. Ja, en ik had de impuls om in dat bootje te klimmen en te kijken wat ik kan doen voordat ze mij tegenhouden, denk ik. En ja, ik vond. Ik was eigenlijk zelf een beetje verschoten van wat ik daar allemaal vond.
Wat heb je daar gevonden?
En zag. Er waren identiteitskaarten, broeken, er lagen schoenen, hele paar schoenen, niet één paar schoenen, maar tandenborstels, een kam, papiertjes, maar ook documenten, dagboekjes, allerlei.
Dat weinige dat ze van hun verleden dan nog hebben, laten ze dan daar op die boot achter?
Ja, dan, daaraan kan je zien hoe gehaast dat ze zijn en hoe niet eigenlijk bij de tijd of niet echt beseffen wat er aan het gebeuren is.
Als je dat dan fotografeert, waar je dan een jaar later de World Press Photo Awards voor krijgt, en denk jou ook meteen als fotograaf op de kaart zet internationaal. Als je op dat moment bezig bent, hè, nu ga ik misschien een onheuse vraag stellen. Denk je dan van, goh, nu moet ik echt fantastische foto's nemen. Het enige wat mij interesseert is die foto's en die mensen. I couldn't care less.
Nee, bij mij werkt dat helemaal niet zo. Nee, ik kan mij heel erg goed voorstellen dat dat bij andere fotografen wel zo is. Maar nee, absoluut niet. Maar wat mij wel wat ik wel heel vaak zenuwachtig over ben, is van, ga ik dat verhaal goed kunnen vertellen? En ga ik mensen kunnen raken? En helemaal in het begin ook, ga ik dat gepubliceerd krijgen? Want ik ben dat wel schuldig ook. Ze verwachten ook van mij dat ik dat publiek maak.
Wie ze? Die mensen?
Ja, ik praat ook heel vaak met vluchtelingen. Ik praat daar eigenlijk altijd mee. Ik neem gesprekken op, ik schrijf dingen op. En heel vaak zeggen ze van, laat de wereld dat alsjeblieft weten. Laat weten waar dat wij zitten, wat dat wij meemaken.
Dat is dus heel geëngageerde fotografie.
Ja, ik denk dat dat een soort, als je bepaalde dingen meemaakt met iemand en deelt met iemand, dat je dan op dat moment wel de plicht hebt om dat ook te kunnen verwoorden of naar buiten brengen.
Je bent bij een aantal omwentelingen geweest, heel specifiek in zowel Egypte als in Tunesië. Revolutionaire omwentelingen die ook weer gepaard zijn gegaan met heel veel geweld. En wat je dan specifiek, denk ik, interesseert zijn vrouwen daarin en hun rol. Heb jij op dat moment, of als je daar nu op terugkijkt, hè, levert dat eigenlijk wat op?
Wat ik doe of wat zij doen?
Ja. Nee, allebei, op den duur.
Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk, had ik ook zo, als ik de inleiding schreef, want ik heb het zelf geschreven voor mijn boekje, dan...
Het boekje, je bedoelt...
Mijn boek, Lipstick and Gasmask.
Yes.
Waarbij dat hun interviews ook deels in verwerkt zijn... Had ik eigenlijk zo... Mijn conclusie was dat dat misschien niet echt iets concreet, tastbaar verandert meteen. Maar dat dat wel zo ergens toch iets innerlijk verandert in mensen. Een soort van innerlijke bewustwording of zo. Die niet omkeerbaar is. Dus ergens is dat wel een soort van... Iets waar dat ik wel... Waar ik met zekerheid... iets over kan zeggen, is dat er wel iets gebeurt met de geest van de mens als die de stap onderneemt om te reageren, om te zeggen, nee, ik wil dit niet.
Dus men ondergaat niet langer, maar men is te trots om onderdrukt te worden.
Ja, dat klopt. Ik denk dat dat je bewustzijn toch wel verandert, het feit dat je die stap onderneemt, ja.
Dat het bijdraagt tot je waardigheidsgevoel of wat?
Ja. Absoluut, ja.
En zie je dat dan ook, dat zelfs in de grootste miserie, als zo'n vluchteling aanspoelt, dat die toch zegt van, ik ben hier geraakt en...
Dat is iets anders, denk ik. Dat zijn twee verschillende dingen. Wat dat ze in Egypte doen, is opkomen voor hun rechten, waar dat ze zijn. Omdat ze daar ook natuurlijk hoop hebben. Dus dat is een heel complex gegeven. Maar ik denk dat aankomen in Europa is een ander soort protest. Ja. Dat is wanhopiger. Dat is als het echt niet meer gaat.
Ja.
Als je ook geen hoop meer hebt.
Ja, dat zijn twee verschillende bewegingen.
Dat is een heel ander... Ja,
mensen die wegtrekken of mensen die ginder willen blijven, maar de verandering van binnenuit willen stimuleren.
Ja.
Ik ga nu even naar Sarah Youssef. 20 is ze op het moment. En herinner je haar nog? Je hebt daar...
Een interview
mee.
Ja. Zij was op dat moment, ik denk dat dat momenteel niet meer is, de woordvoerster van de Muslim Brotherhood. De studenten voornamelijk. En het was eigenlijk heel erg moeilijk op dat moment om mensen te spreken van de moslimbroederschap, omdat die absoluut onderdrukt werden na de val van Morsi, of verwijdering van Morsi. En het was ook wel een van de uniekste ontmoetingen die ik heb gehad eigenlijk. Want ik had daarvoor vooral gesproken met vrij westers georiënteerde activisten. Dat was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met iemand die niet per se anti-westers is, maar die dat wel in vraag stelt en die een heel andere ideologie heeft.
Maar wat je schrijft over haar is, kijk, zij maakt de revolutie mee in 2011, Mubarak wordt verdreven. De westerse wereld spreekt over de Arabische lente, want nu gaat het allemaal veranderen. 2 jaar later wordt eigenlijk het leger ingezet op het Rabatplein en wordt er de hele opstand gewoon bloedig onderdrukt. En kennelijk is het zo dat die Sarah dat nooit meer uit haar geheugen heeft weggeveegd.
Zij was daar op dat moment met haar verloofde. En zij heeft dat allemaal van dichtbij meegemaakt. De euforie, het feit dat zij eigenlijk dachten van kom, wij kunnen protesteren tegen het onrecht dat aangedaan is. Een democratische president die zomaar weggehaald is. En de confrontatie met zoveel bloed en het verlies van haar verloofde.
Het verlies?
Ja, hij is daar doodgeschoten. Ja, ja. Ze waren eigenlijk omsingeld met zowel helikopters en als het was echt als scherpschutters. En heel veel mensen zijn daar hun leven kwijtgeraakt. Onder andere haar verloofde.
Maar als je dat meemaakt, legt dan die revolutie, die hoopvolle revolutie, eerst vast. Vervolgens moet je constateren dat die mensen nog veel erger worden onderdrukt dan daarvoor. Word je daar niet heel wanhopig van?
Ik denk dat de meesten zijn daar heel wanhopig van geworden.
Maar en jij als fotograaf die dat allemaal vastlegt? Wat denk jij dan, Mashit?
Ik blijf mij een beetje vasthouden aan mijn zoektocht, denk ik. Dat ik het nog niet helemaal weet.
Je verliest de moed niet?
Nee, ik probeer eigenlijk te zien. Ik geloof wel dat sommige soorten onderdrukking en miserie misschien op lange termijn naar iets anders kunnen leiden. Misschien is dat een beetje naïef optimisme, maar...
Mag. Je hebt Kehan Kalor meegebracht. Here I am alone again. Een Koerdische Iranees die de kemençe bespeelt. Een klassiek Iraans snaarinstrument, geloof ik. En die vaak, als het tenminste mag en geen corona is, toert in Europa. Hij wordt een van de meesters van de Persische muziek genoemd. Waarom ben je dit laten horen? Om een beetje jouw land van origine te promoten?
Ja, ik had zoveel dingen kunnen kiezen, inderdaad. Maar ik vind het een heel, heel, heel mooi stuk. En ik hou van de kamantje. Dus, voilà.
Van dat snaarinstrument?
Ja.
Ja. Die Kehan Kalor is een Koerdische Iranees, hè?
Hij is Koerdisch. En ik heb hem voor het eerst eigenlijk ontmoet zien spelen in Brooklyn, toen ik daar woonde. En ik was eigenlijk heel erg onder de indruk om hem live te zien. En dat is eigenlijk zo op die manier dat ik zijn muziek ben blijven opvolgen. En hij raakt een bepaald soort gevoel dat ik wel belangrijk vind. Ik weet ook niet hoe ik het juist moet verwoorden.
Melancholie?
Ja, het is melancholisch, maar toch ook wel ergens hoopvol. Dus het is
hoopvolle melancholie.
Ik hoop het toch, ja.
Kean Kalor, Here I Am, Alone Again.
Berg en Dal, met Padone.
En met Mashit Mohajerin, zij is een Vlaams-Iraanse fotografe. Mashit, op je 8e vlucht je samen met je familie uit Iran. Via Pakistan kom je in België terecht. We zijn intussen een paar decennia verder. En je zegt van, mag je dat zo formuleren, als ik in mijn ouders hun plaats was geweest, dan was ik gebleven.
Dat is een straf. Dat is natuurlijk een oneerlijke statement, omdat ik natuurlijk niet weet exact in welke situatie dat zij zitten. Maar vanuit mijn standpunt nu zou ik dat durven beweren.
Maar
dat is natuurlijk makkelijk voor mij nu.
Ja, oké, maar het is interessant. Waarom?
Ik denk dat er meer kracht zit in blijven. Dat is zo'n beetje door mijn zoektocht eigenlijk. Dat ik het gevoel heb dat de mensen die blijven en vechten, dat ze meer, zoals ik eerder al zei, dat u eigenlijk een ander soort kracht geeft.
Maar je gaat verder. Je zegt, als je weggaat, als je vlucht, dan verlies je een stuk van je waardigheid.
Dat denk ik wel, ja. Dat is wat ik eigenlijk voel, heel veel voel in de diaspora, en niet iedereen is daar bewust van, dat denk ik niet, is dat je een stuk van jezelf moet verloochenen. En dat neemt, ik denk dat je kracht wel voor een stuk wegneemt. Je bent niet meer wie dat je was. En ofwel moet je je helemaal aanpassen aan je omgeving, ofwel hou je vast aan het verleden. En dat wordt dan ook zo heel moeilijk. Zo dat vasthouden aan je cultuur, dat eigenlijk er niet meer is. En dan proberen zo half te functioneren in een nieuwe omgeving. Ik vind dat heel weinig mensen erin slagen om daar heel, heel goed uit te komen.
En jij dus ook niet?
Wel, ik denk, ik ben zo'n tussengeneratie waarbij dat ik wel de luxe heb van op te groeien, maar toch tegelijkertijd ook iets over te houden van het vorige. Dus ik, daarom zie ik mezelf als twee nationaliteiten of zo, of meerdere zelfs.
Ja. Maar als je vader zei je straks, neemt die beslissing omdat zijn leven eigenlijk en dus ook van zijn familie in gevaar is en vlucht.
Ja.
Maar dus als jouw leven in gevaar zou zijn, en je bent daar, dan blijf je.
Ja, ik vraag mij dat vaak af, wat dat beter is. Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Hè? Ik denk dat sommige mensen zijn daar misschien niet zo gevoelig aan. Maar ik denk, voor een stuk lijkt het mij veel zwaarder om weg te gaan, wetende dat je naaste dat moet blijven ondergaan. En dat leven op een andere plaats, waar dat je eigenlijk toch ook wel moeite... Als volwassene is dat heel moeilijk om ergens te wonen waar dat je eigenlijk niet echt voor gekozen hebt.
Ja.
En niet voor je beroep naartoe gaat. Dus die luxe is er niet. Je komt ergens aan en je bent eigenlijk bijna een last in het begin. Je spreekt de taal niet, je kunt niet functioneren zoals dat je denkt. Je diploma's zijn niet meer geldig, je functie is niet meer beschikbaar.
En omgekeerd, als jij nu terug... Ga je terug naar Iran soms?
Ik ben... Ja.
En ben je daar dan niet op jouw manier weer een vreemde?
Dat is anders, denk ik. Het is heel anders om vanuit een soort... ik geloof daar niet in, maar zo werkt het wel. En dat van een soort van inferieur cultuur naar een superieur cultuur te gaan, bij wijze van spreken, als ik het zo fel mag uitdrukken.
En voor alle duidelijkheid, inferieur is Vlaanderen en superieur Iran?
Nee, omgekeerd.
Ah, okay.
Ja, dus ik denk, als een Vlaming aankomt in Iran, wordt hij verheerlijkt en op handen gedragen. Terwijl dat als een Iraans iemand hier aankomt, wordt hij eigenlijk ondervraagd en zo snel mogelijk buitengezet. En ten kunnen en zijn en uiterlijk wordt in vraag gesteld. En
is Mahshid Mohajerin, als ze teruggaat naar Iran, een Vlaming of een Iranese?
Dat hangt er
wordt
vanaf.
Ze op handen gedragen of wordt ze uitgespuugd?
Wel, ik probeer eigenlijk zo altijd... Ik ga altijd naar mijn tante, waardoor dat een heel ander soort dynamiek is. En ik blijf eigenlijk... Ja, ik ben eigenlijk vooral met beelden bezig op dat moment. Dus heel, heel sociaal ben ik dan toch niet. Dus dat heb ik nog niet helemaal onderzocht. Maar ik denk dat ik eerder door sommige mensen eerder als Belgisch of Westers word bezien. Wat dat ook een heel vreemde ervaring is natuurlijk.
Ja?
Ja.
Hoezo?
Ja, natuurlijk neem je heel veel dingen over van de cultuur waarin dat je opgroeit. Maar tegelijkertijd... Zie je jezelf niet? Ik bedoel, ik zie mezelf niet als...
Het prototype van de Belgische Vlaamse...
Ja, dus ik denk ook niet dat je dat kan veranderen. Ik probeer dat dikwijls uit te leggen aan vrienden die dat bijvoorbeeld niet helemaal begrijpen. Maar het is heel moeilijk om dat te verwoorden, denk ik. En het is dan net waar ik ook wel naar op zoek ben om dat te goed te verwoorden. Want uiteindelijk is ook geen enkel taal is echt volledig eigen. En het is soms ook wel... Heel erg moeilijk om de juiste woorden te vinden om bepaalde gevoelens te beschrijven.
Je hebt toch je best gedaan.
Oké.
Domenico Scarlatti, pianosonates van hem. En ze zijn nieuw door Federico Colli.
Thank you.
de Italiaanse pianist Federico Colli speelde een sonate van Domenico Scarlatti. Mij zit nog heel even Mashit Moagerin. Mashit, wat is jouw credo?
Goh, dat is moeilijk om er eentje uit te kiezen, maar ik denk, er is zo iets dat ik in mijn dagboek had geschreven op een gegeven moment. The secret of joy is mastery of pain. En ik denk dat dat wel zoiets is dat heel belangrijk is in het leven, zo met die... met de dalen en de bergen die we hebben, dat je zo kunt omgaan met de pijn en je er opnieuw altijd overheen kan zetten.
Maar toch ook een beetje met de vreugdes.
Ja, absoluut. Maar de vreugde is makkelijker om mee te nemen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.